We danken u hartelijk, Heer, dat wij ook deze middag hier weer mogen zijn en ons mogen neerzetten om iets op te diepen uit de geschiedenis van de kerk. Overdenken datgene wat u in het verleden hebt gewerkt. Om dan te geloven en te belijden dat u diezelfde God bent die nog leeft en nog werkt. En die laat weten dat uw raad zal bestaan en dat gij al uw welbehagen zult doen. En wij vragen u dat u ons ook deze middag dan wilt onderwijzen. Ook als het in aansluiting hierop zal gaan om het pastoraat rondom de heilige doop. Dat wij daar in onze ambtelijke dienst winst mee mogen doen. Versterk ons zo. En vuur ons door de lezingen heen aan om de loopbaan te lopen. En op Jezus alleen te zien. Heer Jezus, u bent het zo waard om verhoogd, verheerlijkt, aanbeden, geprezen te worden. Zegen ons dan in uw naam, o God, en schenk ons uw zegen. Amen. Thomas Halliburton. Hoewel hij meer dan 300 jaar geleden leefde en stierf, slechts een 12-tal jaren in de dienst, in de publieke dienst van de Heere heeft gestaan, wordt hij toch beschouwd als een van de grootste theologen die Schotland ooit heeft voortgebracht. En u weet, de Schotten waren theologen. Hij was een diepe denker. Een helder licht in de kerk van Schotland die door woord en geschrift grote invloed heeft uitgeoefend. Een paar voorbeelden daarvan ter inleiding. John Wesley, u kent hem, een van de mannen van de grote opwekking in de 18e eeuw, die zijn bekering dateerde in mei 1738, een verwijzing naar de befaamde Eldersgate ervaring, waar hij tijdens het lezen van de voorrede van Luther's verklaring op de Romeinenbrief tot de ruimte van het geloven kwam. Wesley heeft een jaar daarna een verkorte uitgave bezorgd van het dagboek van Halliburton onder de titel Het leven en sterven van de geleerde en vrome Thomas Halliburton. John Duncan, beter bekend als Rabbi Duncan, was een groot bewonderaar van Halliburton. Hij raadde elke theoloog aan zich grondig met de man bezig te houden. Hij kan zelfs ergens zeggen dat er drie boeken waren, drie geestelijke spirituele biografieën, waar hij niet genoeg van kon krijgen. Die van Augustinus, van Confessiones, die van John Bunyan, de ketelapper van Bedford, en die van Halliburton. Naar zijn mening was de eerste, die van Augustinus, verreweg het diepste. Was de tweede de rijkste en met Halliburton voelde hij diepe intellectuele overeenstemming. Ook op het punt van de verhouding wet en evangelie stemt Duncan met Halliburton in, omdat hij naar diens bevatting zo duidelijk en evenwichtig daarin is. Een speciale Princeton herdruk van het dagboek van Halliburton in het Amerika van de 19e eeuw, kreeg een bijzondere aanbeveling van de hoogleraren Miller en Hodge. Zij oordeelden dit boek als een van de beste specimen van spirituele biografie, onovertroffen als een demonstratie van christelijke ervaring, eenvoudig, ongekunsteld, schriftuurlijk en zeer instructief. Een andere man van Princeton, Archibald Alexander, waardeerde Halliburton's nadruk op vroomheid en theologie en bewonderde zijn bekwaamheid om de Bijbel toe te passen op de behoeften van de gelovigen. Evenals zijn buitengewone inzicht in wat hij noemt de bedriegelijke kronkelingen van het menselijk hart. Hij was bovendien van mening dat het lezen van christelijke biografieën nuttig was om de werkelijke natuur van het christenleven te onderzoeken. Ook hij waardeerde het dagboek van Halliburton zeer. Naar zijn mening was het beste boek wat hij kende in de beschrijving van de oefeningen van het menselijk hart, zowel voor als na de wedergeboorte. Hij beval het werk aan bij alle belijdende christenen en in het bijzonder bij alle jonge dienaren van het evangelie en alle kandidaten tot de heilige dienst. Laten onze jonge theologen zijn zoals Harry Burton, zo concludeert Alexander. En de dwaling zal beschaamd het hoofd verbergen. Echte vroomheid zal ingescherpt en voorgeleefd worden. Hieruit blijkt dat hij de nodige invloed heeft uitgeoefend. Met name door zijn dagboek. Maar ook Duncan heeft gelijk dat er uit andere geschriften van Halliburton heel wat valt te leren. Wie was hij? Halliburton werd geboren op 25 december 1674. In een tijd die economisch gezien niet best was. Schotland was een tamelijk achtergebleven gebied. Groot gebrek aan voedsel vanwege talrijke misoogsten. Een vijfde deel van de bevolking moest in die dagen en jaren door bedelen in het levensonderhoud proberen te voorzien. De vader van Thomas, George, was predikant. Hij was in 1662 zonder enige vorm van proces met nog enkele honderden collega's uit het ambt gezet, omdat ze het episcopale stelsel afwezen. De man verheugde zich over het feit dat hij waardig geacht werd de zaak van zijn meester te leiden. Hij overleed op 55-jarige leeftijd in 1682. Thomas is dan dus nog geen 8 jaar. Zijn moeder, Margaret, vreesde de Heere vanaf haar jeugd. Ze muntte volgens het getuigenis van haar zoon uit in buitengewone godsvrucht. In de kennis van de grondstukken van het christelijk geloof. Ze kende hele hoofdstukken van de Bijbel uit haar hoofd. Het echtpaar kreeg 11 kinderen. Met uitzondering van haar oudste dochter Jeannette en onze Thomas stierven al haar kinderen op hele jonge leeftijd. Sommigen gaven buitengewone blijken van het feit dat ze in de Heere stierven. Vanwege de vervolging week Margaret met haar gezin in 1685 uit naar Rotterdam. Uiteraard voegde ze zich bij de Schotse gemeente in die stad. In zijn dagboek merkt Thomas op dat hij op zondag 3 preken hoorde. Dat op dinsdag een van de vervolgde predikanten voorging. Dat er op donderdag opnieuw een kerkdienst was. Dat op maandag en vrijdag door een voorganger in het gezin schriftuitleg werd gegeven. Dat er op woensdag de gebedssamenkomst was en dat op zaterdag catechisatie werd gegeven voor kinderen van de Schotse vervolgden. Ik geef het u allemaal te doen. In 1687, in Rotterdam overigens, was Thomas ook nog leerling, heeft hij Latijn geleerd op het Erasmus-gymnasium, zoals we dat dan nu noemen. In 1687 keerde het gezin naar Schotland terug en vestigde zich in Perth. Zijn moeder wilde hem een goede opvoeding geven en ging daarom in 1690 naar Edinburgh, omdat daar het onderwijs beter was. In 1693 ging Thomas naar St. Andrews en behaalde in 1696 zijn academische graad. Vervolgens ging hij als kapelaan naar Wemyss, waar hij elke dag huisgodsdiensten moest houden. In juni 1699 werd hij als proponent aangenomen om in het jaar 1700 als predikant te worden bevestigd in Ferris. 23 januari 1701 treedt hij in het huwelijk en in Ferris is hij ruim 9 jaar in de dienst van het evangelie. Wat zijn gezondheid betreft was hij niet sterk. Hij kon soms nauwelijks zijn werk doen. In 1610 wordt hij niettemin benoemd tot hoogleraar in St. Andrews, waar hij dan op 23 september 1712 ingaat in de rust die er overblijft voor het volk van God. Op de leeftijd van 38 jaar, nog jong dus. Hij bevindt zich wat dat betreft in het gezelschap van Andrew Gray, Hugo Binning en Robert McCain. Hij werd begraven in St. Andrews, pal naast die andere grote Schotse godgeleerde Samuel Rutherford. Wat betreft een geestelijke ontwikkeling laat het zich verstaan dat in het gezin regelmatig het geklank van het woord van God werd gehoord. Hij schrijft later in zijn dagboek dat hij ter wereld was gekomen als een schuldig mensenkind en dat zijn natuur totaal bedorven was. Maar hij dankt er de heilige God voor dat die zijn weg door geboden, voorbeelden en tucht omtuinde. Waardoor hij werd weerhouden van voor grote en uitbrekende zonden. De dood van zijn vader greep hem aan, maar bracht geen verandering. Later zegt hij, wat een groot monster van goddeloosheid zou ik geweest zijn als ik aan mijzelf was overgelaten. Als hij later het eerste deel van zijn leven overdenkt en wat daarin door hem gedaan is, is hij beschaamd. Ervan overtuigd dat al vinden anderen jeugdzonden vergeeflijke dwaasheden, de Heere daar anders over oordeelt. Zelfs de allerbesten op deze aarde kunnen het zichzelf niet toeschrijven als ze bewaard zijn gebleven voor het grootste kwaad. Tijdens de zeereis naar Rotterdam gaat zijn geweten spreken, gewoon omdat hij bang was. Hij beloofde wanneer hij veilig aan land zou komen, hij zijn leven zou beteren. In Rotterdam werden zijn zonden verzwaard. Immers, hij hoorde hier elke dag de bediening van het evangelie. Overtuigingen ontbraken niet, maar het bracht hem niet tot de Here. In Perth kreeg hij meer vrijheid en bespeurde in zijn hart die heimelijke neiging tot zondigen. En toch werd hij daarvan weerhouden door de indrukken die hij had opgedaan. Gaandeweg drong het besef tot hem door dat hij een broos, nietig en sterfelijk schepsel was. De vrees voor de dood en het oordeel deed hem naar de Bijbel grijpen om die nog nauwkeuriger te onderzoeken. Een bezoek dat een oudere predikant bij zijn moeder bracht, maakte diepe indruk op hem. Hij, de begaafde student, kreeg de vraag voorgelegd of hij ook zijn God om de zegen over zijn studie bad. Hij moest daar nee op antwoorden, waarop die predikant zei, jongen, ongeheiligde geleerdheid heeft de kerk zoveel kwaad gedaan. De diepborende verkondiging van Thomas Forrester in St. Andrews opende hem de ogen voor zijn aangeboren hoogmoed, overtuigde hem van goddeloosheid, de omzwervingen van zijn hart en zijn vertrouwen op datgene wat hij had gedaan en deed. En die verkondiging veroorzaakte een pijnlijke onrust. Hij raakte tegelijk zijn ingebeelde vrede kwijt. De Heere liet hem de vruchteloosheid van al zijn goede voornemens zien. Bovendien ondervond hij het vergeefse, het vruchteloze van het wettige zichzelf bedoelen. Ook Satan spande samen met wat Halliburton noemt zijn natuurlijk atheïstisch hart, om onrust te veroorzaken met betrekking tot de grote waarheden van het christelijk geloof. De boze duwde hem, om zo te zeggen, nog dieper in de verwarde struiken. Door vurige pijlen van spitsvondige redeneringen tegen het bestaan van God in zijn hart te werpen. Het maakte hem neerslachtig. Hij zegt ervan dat in die beproevingen de Heere hem leerde hoe gevaarlijk het was met de Satan het debat aan te gaan. En ook dat Satan zich geen rust gunt, tenzij hij de mens schade heeft toegebracht. Soms ontving hij het woord met vreugde, maar meer was het plichtmatig als hij neerzat onder de verkondiging van het woord. Zijn hoogmoed en zijn ongeloof stonden hem in de weg. Hij vastte, hij bad en treurde in het verborgen, maar hoewel overtuigd van de noodzaak van de gerechtigheid, hij kende Christus en zijn gerechtigheid niet. Eind januari 1698 komt de uitkomst. De Heere liet hem zien dat er bij hem vergeving, goedertierenheid en veel verlossing was. Hij bracht hem van de berg Sinaï en openbaarde Christus in zijn heerlijkheid op de berg Sion. Helder werd voor Thomas dat de Heere had verworpen alles wat hij had geofferd, waarmee hij dacht voor God te kunnen bestaan, maar dat de Heere een welbehagen had in zijn eigen enige geliefde zoon. Het licht ging hem erover op dat er in hem niet alleen gevonden werd vergeving uit vrije genade, maar ook dat God langs deze weg rechtvaardig kon zijn in het rechtvaardigen van de goddelozen, wanneer zij geloven in de Heer Jezus Christus. Duidelijk werd hem bovendien de roeping van het evangelie en dat zijn eigen zaligheid ondergeschikt was aan de heerlijkheid en de glorie van God. Het is denk ik van belang hierbij te onderstrepen wat Halliburton zelf zegt. Al deze ontdekkingen kwamen mij toe door en vanuit het woord. Niet zozeer door een bijzonder getuigenis of een bijzondere belofte, maar wat hij noemt een samenlopend licht van zeer veel beloften en getuigenissen van het woord die op een gepaste wijze op mijn hart werden gedrukt. God, kan hij zeggen, verbindt zich door zijn beloften aan ons. Het was de Heere die in zijn hart het licht van het woord deed schijnen. En hij zegt daarvan, het was een waarachtig licht, een aangenaam licht, een zoet licht. Het was een verkwikkend licht, het was levendmakend, het was genezend. Het was een groot licht, een krachtdadig licht. Het deed de duisternis verdwijnen. Het maakte mijn ziel kalm en gerust. Zo leerde hij ook de betekenis, de schriftuurlijke betekenis van het zaligmakend geloof. Dat is Christus aannemen. Dat is tot hem komen. Dat is op hem zien, op hem vertrouwen, in hem geloven. Hierdoor wordt de Heere toegebracht, de heerlijkheid van zijn wijsheid, genade, barmhartigheid en waarheid. Het bracht hem ertoe het eigen ik te verzaken en de eer van zijn meester te bedoelen in alles. Nu waren er de oefeningen in het leven van de bekering, een grote zorgvuldigheid om de zonde te vermijden, de zonde te haten, de vrees om God te vertoornen. Hij kende een ernstig en diep verlangen om van de zonde verlost te worden en in gehoorzaamheid toe te nemen. Hij werd op een liefelijke wijze getrokken tot een gewillige, vrijwillige, blijmoedige betrachting van de heiligmaking in heel zijn wandel, om in alles zijn Heere en God te behagen. Toch bleef die strijd tegen de zonde. En die bleef maar aanhouden. En dat maakte hem moedeloos. Hoe kon dat? Ik vertrouwde in het begin van de strijd te veel op de genade die ik had ontvangen. De arglistige vijanden vingen hem als hij niet waakzaam was. Ze zetten hem aan dingen te doen die te vergeefs waren. Ook een les. Hij noemt bijvoorbeeld het mijden van omgang met zondige mensen, maar zag in dat hij dan uit de wereld zou moeten gaan. Hij dacht ook dat bepaalde moeilijkheden die hij ondervond hem verhinderden Gods inzettingen waar te nemen. Zijn commentaar: het verzuim van een zaak kan veel bederven en uitvluchten kunnen dat niet goedmaken. Hij moest ook belijden dat hij zo traag was en zo onachtzaam, dat hij weinig ervaren was om in de weg van het geloof gebruik van Christus te maken tot heiligmaking. Nuttig waren de talrijke lessen die hij kreeg op de school van Gods geest. Eén ervan was het zicht op het gebruik maken van het genadeverbond. Hij leerde dat daarin geen beloften waren van volkomen bevrijding van zonde, zolang wij hier op aarde zijn. Hij kreeg kennis van wat hij dan noemt de springbronnen van de verbondsvrede, die de gelovigen in hun wandel met God genieten. Een andere les die hij leerde was de bitterheid van de inwonende zonde en van wat hij noemt de helse ondankbaarheid van zijn hart. Ook de wegen van beproevingen bevatten voor hem nuttige lessen. Hoe wij met de Heere moeten wandelen, dat de vergeving zo uitgestrekt, rijk en vrij is als onze toestand vereist. De noodzaak van de dagelijkse gang tot de troon van de genade om geholpen te worden. En dat laatste, dat onderstreept hij nadrukkelijk in een ander verband. Omdat naar zijn gedachten daar een van de grootste verborgenheden van de godzaligheid ligt. En het hoogste genot dat wij kunnen krijgen in onze wandel met God. dagelijks tot hem te komen en onszelf te wassen in het bloed van Christus. En dat dan zo hoog te waarderen en te blijven waarderen, alsof die maar één keer en niet vaker was te krijgen. Pas op, maak er geen sleurdienst van. Dat doen we al te snel. Blijdschap in de Heere kunnen we alleen dan behouden wanneer wij dagelijks tot hem komen en teer en omzichtig en voorzichtig wandelen. Want die blijdschap in de Heere is onbestaanbaar, niet alleen met het aan de hand houden van zonden, grote zonden, maar ook met een slordige wandel. Wel nu, dit alles gebruikte de Heere om van Halliburton een geoefend christen en een instrument in zijn hand te maken. Was er wel eens de gedachte bij hem geweest om in de dienst te treden? Hij had daarvoor ook gestudeerd. Hij had dit van zich afgeworpen. De gedachte was voor mij als een hel om anderen te verkondigen wat ik zelf niet geloofde. Dat kwam toch anders te liggen. Hij zegt er het volgende van. Zijn moeder had hem de dienst van de Heere toegewijd. De gang van de studie was hierop gericht. De Heere verbrak zijn voornemen filosofie te studeren. Hij maakte de filosofie voor hem smakeloos. Tertullianus had het trouwens al gezegd, ik hoop dat ik daar niemand mee beledig, maar dat filosofen de patriarchen zijn van de dwaling. De Heere nam ook de voornaamste struikelblokken weg en gaf hem het verlangen Christus, die zo beminnelijk was voor zijn ziel, te verkondigen. En dat mag hij dan ruim 9 jaar doen. Hij was een krachtig evangelieprediker die bovendien erg populair was. Hij zaaide het zaad van het woord niet zonder zegen. Ik heb opgemerkt, waarvoor ik de Heere dank, dat er onder de velen die de Heere door mijn dienst heeft ontdekt, ook sommigen zijn die niet alleen bloesem, maar ook vruchten schijnen te beloven. Dat maakt mij beschaamd wegens mijn onachtzaamheid. Het doet mij de goedheid van God aanbidden. Het bemoedigt mij, mag ik dat onderstrepen, het bemoedigt mij te denken dat wat er ook in mijn dienst mag ontbreken, ik daar niet in gelopen ben zonder gezonden te zijn. De geschriften van Halliburton, die zijn allemaal postuum gepubliceerd. Er is van zijn hand verschenen een weerlegging van het deïsme. Het deïsme, dat weet u wel, dat alles leert wat nodig is om God te kennen door de menselijke reden ontdekt kan worden in het licht van de natuur, zonder bijzondere openbaring. De natuurlijke theologie kan de vraag van ontwaakte geweten, wat moet ik doen om zalig te worden? De natuurlijke theologie kan die niet beantwoorden. Dat moet komen van een hogere theologie. In dit werk gaat Halliburton de strijd aan met de geest der eeuw. Dat hij het tegen het deïsme opnam, is wel verklaarbaar in het licht van zijn levensgeschiedenis. Hij had de twijfel aan het bestaan van God als de ergste verzoeking ervaren. Moet u goed over nadenken. En wat er vandaag allemaal gezegd wordt. Meer bekend dan zijn werk tegen het deïsme is het Groot Belang der Zaligheid. Een werk dat dicht tegen de viervoudige staat van Thomas Boston aan ligt. Halliburton kwam uit dezelfde theologische school. En er zijn interessante punten van overeenstemming tussen deze twee mannen. Het Groot Belang bevat een drietal delen. Een ontdekking van de staat en de toestand van de mens van nature. Het herstel van de mens door het geloof in Christus. En de roeping van de christen, zowel ten aanzien van zijn persoonlijke godsdienst als die van zijn gezin. Het is, denk ik, zijn belangrijkste praktische werk dat niet nagelaten heeft grote invloed uit te oefenen. Onder andere ook in de grote opwekking van de 18e eeuw, waaraan dan onder andere de naam van George Whitefield verbonden is. Maar het meest bekend is dan zijn dagboek ofwel zijn geestelijke biografie. Ik heb er al verschillende keren naar verwezen en ook uit geput. In het Nederlands bekend onder de wijdse titel Gedenkschriften in zich behelzende het leven en de bekering en merkwaardige gevallen van de eerwaarde heer Thomas Halliburton. En hij geeft daarin niet zozeer een verhaal van zijn leven, omdat hij dat niet nodig vond. Zijn levensloop beschrijven, dat vond hij helemaal niet belangrijk. Maar hij wilde hier verhalen van de goedertierenheid des Heren die aan hem was bewezen. Dan zijn er nog een aantal preken van hem bekend, met name rondom het heilig avondmaal. Ook een essay betreffende de aard van het geloof, wat een uitleg bevat van de uitspraak van het woord van Paulus. In 1 Korinthe 2 vers 5, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. In een van zijn brieven aan Thomas Scott merkt John Newton op dat hij dit boek meestuurt en dat hij dat maar eens goed moet lezen. Hij acht het van zo'n grote waarde dat als hij geen ander exemplaar zou kunnen aanschaffen, hij het nog niet voor het gewicht in goud zou willen afstaan. Over de stijl ervan zegt hij, ik kan Halliburton geen sierlijk schrijver noemen. En daar hij een Schot is, heeft hij zeer veel Schotse uitdrukkingen. Doch je zult de waarheid boven het sierlijke waarderen. Overigens laat hij niet na in dat verband een kritische noot te plaatsen. Het onderzoek aangaande de wedergeboorte en de rechtvaardigmaking dat achter in dat boek staat, wil ik je niet aanprijzen. Ik raad je af dat te lezen. Maar als je het leest en daarna geneigd bent te denken dat je een bespiegeling gelezen hebt die meer vernuftig dan nuttig is, dan zal ik jou niet tegenspreken. Newton doelt hier op het onderzoek naar de vraag of naar de orde van de natuur de wedergeboorte aan de rechtvaardiging voorafgaat. Ik moet overigens ter verdediging van Halliburton wel zeggen dat ondanks de scholastieke aanpak, hij laat zien hoe al de zegeningen van dat heil, inclusief het geloof om die zegeningen te ontvangen, verbonden zijn met Christus en met de verschillende aspecten van de eenheid met Christus. Maar dat terzijde. Ik zei u al dat Halliburton een krachtig prediker was. En wat dat betreft staat hij in een rijke Schotse traditie. De eerste martelaar, Patrick Hamilton, terechtgesteld in 1528, was een leerling van Luther geweest. Na hem had de Schotse reformatie zich op Zwitserland en Genève gericht. En daarbij denken we uiteraard aan het optreden van John Knox. Onder zijn leiding werd de kerk van Schotland er een van gereformeerd karakter. In de Schotse belijdenis van 1560 is de invloed van Calvijns institutie nadrukkelijk aanwezig. Wat de inhoud van de verkondiging betreft, maar dat zal voor u een open deur zijn, staat de persoon en het werk van Christus centraal. Groot gewicht werd toegekend aan de persoonlijke geloofsband met Christus, waarbij de aanwezigheid en het werk van de geest doorslaggevend werd geacht. Het hoogtepunt beleefde de Schotse theologie en prediking naar mijn inzicht tijdens de zogenaamde Covenanted Period. En dan vallen de namen als Binning, Robert Blair, David Dixon, Andrew Gray, Rutherford en anderen. Deze mannen, en daarom zijn ze mij toch wel erg lief, verkondigden op onnavolgbare wijze Christus de gekruisigde. Laten duizenden werelden van dichters zich opmaken om liederen van Christus te maken, zegt Rutherford. Zij kunnen het duizendste deel niet zeggen van hetgeen hij werkelijk is. In deze lijn vertolkte ook Halliburton het evangelie. Ik noem ze hier met enkele houtskooltrekken en schetsmatig enkele aspecten. In de eerste plaats verkondigde Halliburton Christus als profeet, priester en koning. Zijn grote doel was om arme zondaren te overtuigen hoe volstrekt noodzakelijk het voor hen was deel te krijgen aan de grote zaligmaker, opdat zij met vurige genegenheden tot hem zouden komen en uit zijn volheid ontvangen genade voor genade. Hij benadrukt de volstrekte verlorenheid in Adam, het gewicht van de zonde, het leven in Christus. Wanneer ons geweten ons beschuldigt, dan moeten wij vluchten naar het bloed van Christus en het geweten daarmee reinigen. Wanneer wij voor de vierschaar van God worden gedaagd en daar worden aangeklaagd, dan moet Christus alles wat ons ten laste wordt gelegd verantwoorden. De wet eist volmaakte gehoorzaamheid. Christus heeft alle gerechtigheid vervuld en is van God geworden rechtvaardigheid voor allen die geloven. En dit is onze blijdschap. brengt het geweten zware beschuldigingen tegen ons in. Christus is voor ons gestorven en hierin roemen wij. In de tweede plaats was ook Halliburton overtuigd van de volstrekte noodzaak van het werk van de Heilige Geest. Uit zijn dagboek kunnen we nog opmaken dat hij aan het eind van zijn leven verontrust was over de geestelijke ontwikkelingen die hij in de Schotse kerk waarnam. Hij verklaarde op zijn sterfbed dat hij een generatie zag opgroeien die in zaken het geloof volstond met vormendienst. Op den duur zou men naar zijn overtuiging ook die vormendienst verliezen. En in veel preken van zijn tijdgenoten zag hij wettische trekken. Hij merkte die daar op, waar wel veel nadruk werd gelegd op de werken van de wet en op de plichten van de mens. En waar wel nog wel de evangelische leer werd verkondigd, maar waar het oog niet werd gericht op de Heilige Geest en zijn werk. Kennedy, Hugh Kennedy, die een voorwoord heeft geschreven bij de Nederlandse vertaling van Het Groot Belang der Zaligheid, die schrijft in dit verband de volgende behartenswaardige woorden. Merk op dat de weinige voorspoed die het evangelie nu vele jaren heeft gehad, stof geeft tot droevige klachten onder al de vrienden van de bruidegom. En dat moet hieraan worden toegeschreven, dat de Heilige Geest van onze bedieningen geweken is. En welke reden kun je hebben de tegenwoordigheid en invloeden van de Heilige Geest te verwachten, als je zijn persoon en ambt, zijn genade en de voortdurende noodzaak van zijn werkingen weglaat uit de preken, of terloops en bij geval aanroert? Wanneer de Heere zijn dienaren bekwaam maakt om zijn evangelie in betoning van geest en kracht te verkondigen, dan zal Dagon overal voor de ark neervallen en zondaren tot Jezus vluchten, zoals duiven tot een venster. Wie kan daar niet naar verlangen? In de derde plaats noem ik het aanbod van genade. Heel bewogen dringt Halliburton erbij zijn hoorders op aan Christus aan te nemen en in hem te geloven. Onze grote Heere en Meester heeft ons gelast om zijn gezag te gebruiken en in zijn naam u te gebieden dat u het gehoorzaamt. En derhalve, in de naam van onze Heere en Meester Jezus Christus, gebieden wij ieder van u, jong en oud, groot en klein, rijk en arm, dat u in hem gelooft en hem aanneemt. Zie toe dat u zijn gezag niet veracht, maar als u wijs wilt zijn, gehoorzaam zijn gebod. Dan hebben wij vrijheid om hemzelf met al dat heerlijke dat hij heeft verworven u aan te bieden. En volgens onze last, zo bieden wij in de naam van onze grote Heere en Meester hem u aan tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Wij bieden hem met alles wat hij heeft, ieder die hier tegenwoordig is, aan. Wie u ook bent, wat ook uw zonden zijn, al waren die zo groot als ooit de zonden van enig nakomeling van Adam geweest zijn. Wij bieden u Christus aan en verzekeren u dat indien u hem wilt aannemen, dat hij u geen zin zal uitwerpen, maar dat hij u zal zaligen en kinderen van God doen worden, ja, erfgenamen en mede-erfgenamen met hemzelf. Gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Neemt hem aan en u zult zowel hem als alle dingen met hem hebben. Al de weldaden die de oneindige, eeuwige, verkiezende liefde van de Vader voor zijn uitverkorenen heeft bestemd. Al de weldaden die het dierbaar bloed van Christus, waarvan één druppel van meer waarde is dan 10.000 werelden, heeft verworven. Alles wat de grote en dierbare beloften van het tegenwoordig en het toekomende leven kunnen behelzen of omvatten. Indien u Christus wilt aannemen, is en zal alles het uwe zijn. Dat betekent niet, en dat is het vierde waar ik de vinger bij wil leggen, dat Halliburton niet met onderscheid te werk zou gaan. Hij noemt het wreedheid. De hoorders van het evangelie aan te spreken alsof ze allemaal al bekeerd waren. En dat ze genoegzame christenen zouden zijn door een gewone belijdenis. Op te roepen tot zelfonderzoek is daarom nodig en geboden. Om hen tot de volheid van Christus uit te doen gaan. In een preek over 1 Korinthe 1 vers 23 en 24 ter voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal horen we hem zeggen, omdat Christus de kracht van God en de wijsheid van God is voor allen die geroepen zijn, zo onderzoekt u zelf dan of u ook tot hem behoort. Want ten eerste, de plicht die heden van u geëist wordt, is niet te zien op brood en wijn, maar om de dood van Christus daarin te zien en te gedenken als zijnde de kracht van God en de wijsheid van God. Niemand kan dit onderscheiden dan alleen degenen die geroepen zijn, omdat het voor anderen maar dwaasheid is. Ten tweede, dit wordt elke avondmaalganger geboden te beproeven, en daarom wordt hen gelast zichzelf te onderzoeken of zij wel in staat zijn het lichaam van Christus te onderscheiden. Alleen degene die geroepen is, kan dit doen. Maar u zult mogelijk vragen, hoe kunnen wij weten of wij geroepen zijn? Ik antwoord, bent u ooit zo gevoelig gemaakt en zo overtuigd van uw rampzalige toestand, zonde en schuld, dat u geen vrede, geen rust, geen redding kon vinden in de schorten van al uw vijgenbladeren. Uw uitvluchten, uw beloften van verbetering en allerbeste plichtbetrachtingen of in iets anders, totdat u van de Heere de krachtdadige ontdekking kreeg dat Christus de gekruisigde het een en het al is. Hebt u ooit zo'n ontdekking van de kracht en de wijsheid van God in de dood van Christus, Christus gekruisigd, verkregen, die teweeg bracht dat u zich daarin verheugde, al uw gedachten daarop vestigde, ja, al uw hoop en troost in leven en in sterven, in plichten en in beproevingen daarin stelde, dat u alles schade en brek achtte, opdat u een aandeel zou krijgen en de kracht ervan zou ondervinden. Ik moet even opschieten, omdat ik anders broeder van Vlastuin geen tijd genoeg heeft, denk ik. Ik wil tenslotte nog iets zeggen, iets als een soort, en dat mag wel in het verband van deze conferentie, als een soort domineesspiegel, betreffende zijn functioneren in het ambt, bij wijze van toepassing om daarmee dan tot onszelf in te keren. Halliburton had een grote ondervinding in zijn eigen ziel van de kracht en de genade van Christus. Dat is u intussen wel duidelijk geworden. Hij merkt op dat er niets ter wereld van groter belang is voor de evangeliedienaren dan toe te zien dat zij zelf deelgenoten zijn van die genade die zij aan anderen hebben te preken. Onbekeerde dominees zijn goeddeels in alle eeuwen, zegt hij, grote struikelblokken geweest voor velen van het volk van God. En grote hinderpalen voor de voortgang van het evangelie. Halliburton is ervan overtuigd dat de afwijking van de grote leerstukken van het christelijk geloof, van het evangelie, voor een groot deel toegeschreven moet worden aan de hoogmoed en de waanwijsheid die de menselijke geleerdheid veroorzaakt. Alle onherboren mensen hebben geen andere geest dan die van het ongeloof. En het is niet waarschijnlijk dat iemand door de geest van het ongeloof het geloof van het evangelie zou verkondigen. Hoe zouden zij de genade van Christus spreken, die nooit hebben ondervonden dat de Heere genadig is? Of het werk van de geest in de bekering, heiligmaking en vertroosting, die de genadige werkingen van de geest nooit bij ondervinding hebben leren kennen? Vervolgens is het grote werk van een evangeliedienaar al de raad Gods aan het volk te verkondigen. Hij mag dus niets achterhouden, wat voor haar nuttig zou zijn. Paulus, de grote apostel, zegt dat in zijn afscheid aan de ouderlingen van Efeze met zoveel woorden. En die gaat erin in het spoor van zijn meester. En wij hebben ook in dat spoor te gaan. Hij betuigde aan allen, zowel Joden als Grieken, de bekering tot God. En het geloof in onze Heere Jezus Christus. Dat zij die voor God schuldig stonden wegens misdaden, een diepe verootmoediging zullen kennen. Dat ze geloven namelijk dat er geen weg om de toorn van God te ontvluchten, dan alleen door het geloof de Heer Jezus Christus aan te nemen. Dat is de inhoud samengevat van het evangelie. En alle dienaren van het evangelie, dienaren van Christus, zijn verplicht hun werk te maken, trouw de wil van God met betrekking tot deze zaken open te leggen en te ontvouwen. Dat noemt Paulus nu arbeiden in het woord en in de leer. En op een andere plaats gaat hij er nog wat dieper op in. Wanneer wij het evangelie verkondigen, heeft dat een drietal zaken in zich. Dienaren moeten zonder iets te verbergen de mens duidelijk ontdekken aan zijn verloren staat en toestand en aan de onmogelijkheid om door enige andere weg buiten die van het evangelie door Jezus verlost te kunnen worden. In de tweede plaats moeten zij niet eigen bijzondere gevoelens, gebouwd op eigen inzichten, maar het woord van God verkondigen. De schriften. En het is dat woord dat de hoorders geroepen zijn van hen te ontvangen. Dat ze met een beroep op 1 Thessalonicenzen 2 vers 13 de verkondiging ontvangen niet als het woord van een mens, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord dat werkt in hen die geloven. Broeders, daar mag dan wat ons betreft geen millimeter tussen liggen, maar zo ligt het daar. Bijbels gesproken. En in dit spoor mag duidelijk zijn dat die verkondiging in de derde plaats niet alleen in zich is het voorstellen van het woord van God, maar een gezaghebbende verkondiging daarvan, uit kracht van de last van God aan hen gegeven. Dienaren van het woord zijn door God met gezag bekleed. En in zijn naam en uit kracht van de last van hem ontvangen zijn ze geroepen het evangelie te verkondigen en de raad van God uit te spreken als zijnde zijn mond tot het volk. Ik weet natuurlijk wel dat er vandaag een formidabele gezagscrisis is. En dat je moet tegenwoordig het ambt waarmaken, zo heet dat. Maar zijn we ons nog wel bewust voor wiens aangezicht wij staan? En nogmaals, dan mag er wat ons betreft geen millimeter tussen zitten. Maar dan is het toch naar de schriften die u hoort, hoort mij. En wij moeten ook als dienaren ons daar niet achter verbergen. Of op een verkeerde manier mee op de loop gaan. En iedereen die ons tegenkomt maar gelijk verklaren tot een vijand van het volk van God en zo. U kent dat wel. Pas daarvoor op. Maar zo ligt het wel. En ik wilde dat vanmiddag toch zeggen. Dat zij die hem horen, moeten uit zijn mond, de mond van die dienaar, als uit de mond van God horen wat zij van nature zijn en wat zij door de genade van God in Jezus Christus en door de kracht van zijn geest kunnen worden. De dienaren van het evangelie worden toch gezonden, zondaren toe te bereiden voor Christus, een bruid te werven voor het Lam van God. Kortom, de dienaren moeten gedreven worden door de liefde tot degenen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd, om met toegenegenheid, bewogenheid, voorzichtigheid, zorgvuldigheid, onpartijdige vrijmoedigheid, het woord te verklaren en grondig het volk toe te eigenen, de heilige sacramenten te bedienen, kerkelijke tucht te oefenen, de onwetenden te onderwijzen, de zwakken te versterken, de treurenden te troosten, de onbekeerden te overtuigen, de schuldigen te bestraffen, de afgedwaalden terecht te brengen, de twijfelmoedigen en wankelmoedigen te helpen en te leiden. En dat alles, opdat hij zowel hen als zichzelf mag behouden. Tot prijs van de heerlijkheid van Gods genade. Als Halliburton op zijn sterfbed ligt, en dat is naar zijn eigen zeggen zijn beste preekstoel. Ik hoop dat dat van ons ook gezegd mag worden. En een aantal dominees hem komt opzoeken, dan zegt hij tegen een broeders: ik ben jong, maar ik ben wel aan het einde van mijn leven. Dat maakt mij oud. En ik zal alleen dit zeggen. Wij hebben nodig om met de grote apostel toe te zien dat waar wij Christus aan anderen preken, zelf niet verwerpelijk zullen zijn. Als dat zo is, dan hebben wij reden om... dat het niet alleen uw zorg is ijverig te zijn in het maken van preken, maar ik vraag u vooral uw eigen harten te doorzoeken. En gebruik te maken van de ontdekkingen die u daarbij opdoet. Het zal u bekwamen nauw onderzoek te doen om de geveinsde te ontdekken, niet bedroefd maakt. Dit is de grote en voorname zaak in de godsdienst en in de verkondiging van het evangelie, dat u mag ontvangen het getuigenis van de grote herder, wanneer hij zal verschijnen. Het is waarschijnlijk dat ik niet ver af ben van de voleinding van mijn werk. Wat mijn dienst betreft, als mijn dagen verlengd zouden worden en de tijden zo gevaarlijk als die schijnen te zullen zijn, ik wilde liever een veracht dienstknecht van God zijn dan de grootste vorst op aarde. Ik heb het evangelie van Christus met blijdschap verkondigd. Ik beminde het, want de zaligheid van mijn ziel was daarop gegrond. En sedert ik op mijn ziekbed lig, ben ik niet van gedachten veranderd. Ik vermaan u allen dat gij er werk van maakt, uw ijver te verdubbelen. Daar kan nog zware strijd komen. U hebt vooruitzicht van moeilijkheden tussen u en het graf. Wij hebben dan aan te doen de hele wapenrusting van God. Thomas Halliburton, een dienaar van het evangelie, die nog spreekt nadat hij is gestorven. De man is heen gegaan in vrede. Hij had geen andere roem dan in het kruis van Christus. Ik dank u. Zullen we samen zingen, Psalm 69, het laatste, het 14e vers. Psalm 69, vers 14, gij hemel, zee en aard, vermeld Gods lof.